Hij werd met een schok wakker van een geluid dat hij nog nooit eerder gehoord had. Misschien was het maar een nachtmerrie, zei Shasta bij zichzelf. Op hetzelfde moment drong het tot hem door dat de kat niet meer achter zijn rug zat en hij wilde maar dat hij er nog was. Maar hij bleef doodstil liggen zonder zelfs maar zijn ogen open te doen, want hij wist zeker dat hij nog banger zou zijn als hij rechtop ging zitten en om zich heen keek naar de graftomben en de verlatenheid zou proeven zoals jij en ik misschien met de dekens over ons hoofd zouden blijven liggen. Maar dan was datzelfde geluid weer, een rauw, snerpend gehuil van achter hem uit de woestijn. Toen moest hij natuurlijk zijn ogen wel open doen en rechtop gaan zitten. De maan scheen helder, de graftombe veel groter en dichterbij dan hij ze zich had voorgesteld, zagen er in het maanlicht grijs uit. Eigenlijk leken ze griezelig veel op reusachtige mensen met grijze pijen over hun hoofd, waaronder hun gezichten schuil gingen. Het waren allesbehalve leuke dingen om in de buurt te hebben als je in je eentje de nacht op een vreemde plek moest doorbrengen. Maar het lawaai was van de andere kant gekomen, uit de woestijn. Shasta moest zijn rug naar de graftombe toekeren, dat vond hij niet zo leuk, en tuurde over de zandvlakte. Opnieuw weer klonk een wilde kreet. Ik hoop maar dat het niet weer leeuwen zijn, dacht Shasta. Maar het leek eigenlijk weinig op het leeuwengebrul dat hij had gehoord in die nacht, waarin ze Winnen en Aravis hadden leren kennen. En het was, om precies te zijn, het janken van een jakhals. Maar dat wist Shasta natuurlijk niet. En al had hij het geweten, dan nog had hij vast weinig zin gehad om met een jakhals kennis te maken. Telkens opnieuw weer klonk het gehuil. Het moest er meer dan één zijn, wat het ook zijn mocht, dacht Shasta. En ze komen dichterbij. Als hij verstandig genoeg was geweest, was hij waarschijnlijk tussen de graftomben door teruggelopen, dichter naar de rivier toe, waar huizen stonden en waar minder kans was dat er wilde dieren zouden durven komen. Maar de geesten waren er ook nog, dat dacht hij tenminste. Teruglopen tussen die graftomben door zou betekenen dat hij langs al die donkere ingangen van de tomben moest en wat kon daar allemaal wel niet uitkomen. Het was misschien wel dom van hem, maar dan had Shasta nog liever met wilde dieren te maken. Maar even later, toen het janken alsmaar dichterbij kwam, begon hij toch van gedachten te veranderen. Hij wilde het juist op een lopen zetten toen er opeens tussen hem en de woestijn een reusachtig dier kwam aanspringen. Omdat de maan achter het dier stond, zag Shasta alleen een zwarte omtrek en kon hij niet zien wat het was. Alleen dat het een hele grote ruige kop had en op vier poten liep. Het dier leek Shasta niet gezien te hebben, want opeens bleef het staan, draaide zijn kop naar de woestijn en stootte een gebrul uit dat weer galmde tussen de graftomben en waarvan het zand onder Shasta's voeten trilde. Het janken van de andere beesten hield opeens op en hij dacht dat hij het geluid van wegvluchtende poten hoorde. Toen draaide het geweldige dier zich om Shasta te bekijken. Het is een leeuw, ik weet zeker dat het een leeuw is, dacht Shasta. Nu ben ik er geweest. Oeh, zou het erge pijn doen? Ik wou maar dat het voorbij was. Ik vraag me af of er nog iets met je kan gebeuren als je dood bent. Oei, daar komt hij aan! Hij kneep zijn ogen stijf dicht en klemde zijn tanden op elkaar. Maar in plaats van tanden en klauwen voelde hij alleen maar dat er iets warms aan zijn voeten kwam liggen. En toen hij zijn ogen opendeed, zei hij, hey, hij is lang niet zo groot als ik dacht. Nog niet half zo groot. Nee, nog niet een kwart. Nee, maar het is die kat maar. Ik heb het zeker maar gedroomd dat hij wel zo groot als een paard was. En of hij het nu echt gedroomd had of niet, wat er nu aan zijn voeten lag en hij met grote groene, waakzame ogen strak aanstaarde, was de kat, al was het beslist een van de grootste die hij ooit had gezien. O, zuchtte Shasta, poes, wat ben ik blij dat ik je weer zie. Ik heb zo vreselijk eng gedroomd. En meteen ging hij weer met zijn rug tegen die van de kat aan liggen, net als aan het begin van de nacht. De warmte van het dier trok helemaal door hem heen. Ik zal nooit meer iets gemeens met een kat doen zolang ik leef, zei Shasta, half tegen de kat en half tegen zichzelf. Dat heb ik een keer gedaan, zie je? Ik heb een keer met stenen gegooid naar een oude, uitgehongerde, schurftige zwerfkat. Hé, hou daarmee op! Want de kat had zich omgedraaid en hem een haal met zijn klauw gegeven. Schei uit, zei Shasta, je kunt niet eens verstaan wat ik zeg. Toen dommelde hij in. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was de kat verdwenen. De zon was al op en het zand al heet. Shasta had erge dorst. Hij ging overeind zitten en wreef zijn ogen uit. De woestijn was verblindend wit en hoewel hij achter zich ver weg vaag het rumoer van de stad kon horen, was het waar en dat hij in een volkomen stilte zat. Als hij een beetje naar links keek, naar het westen, zodat de zon niet in zijn ogen scheen, kon hij de bergen zien aan de overkant van de woestijn. Zo helder en scherp dat ze maar een steenworp van hem afleken. Eén blauwe bergtop die van boven verdeeld was in twee pieken viel hem speciaal op. Hij besloot dat dat de berg Pier moest zijn. Die kant moeten we dus op, volgens wat die raaf vertelde, dacht hij. Dus ik zal maar vast zorgen dat we dat nog weten als het zover is. Dan hoeven we geen tijd te verliezen met zoeken als de anderen komen. Daarom trok hij met zijn voet een duidelijke, diepe, rechte streep in het zand, die recht naar de berg Pier wees. Het volgende wat hij doen moest, dat sprak vanzelf. Het was iets te eten en te drinken zoeken. Shasta liep tussen de graftomben door terug. Ze zagen er nu heel gewoon uit en hij vroeg zich af hoe hij er ooit bang voor had kunnen zijn en de heuvel af naar de tuinen aan de oever van de rivier. Er liepen wel wat mensen, maar niet veel, want de stadspoorten waren al een paar uur open en de vele mensen die 's ochtends vroeg de stad binnen wilden, waren er al. Daarom kost het hem weinig moeite het een en ander buiten maken, zoals Brie het noemde. Hij moest ervoor over een tuinmuur klimmen en het leverde 3 sinaasappels, een meloen, een paar vijgen en een granaatappel op. Daarna ging hij verder naar beneden, naar de rivier, maar niet te dicht bij de brug en hij dronk wat. Het water was zo heerlijk fris dat hij zijn hete, vuile kleren uittrok en er even in ging. Want Shasta, die zijn hele leven aan zee had gewoond, had natuurlijk al bijna leren zwemmen, zodra hij lopen kon. Toen hij eruit kwam, bleef hij in het gras over het water liggen kijken naar Tashbaan, met al zijn kracht en pracht en praal. Maar dat deed hem ook weer denken aan de gevaren ervan. Opeens bedacht hij dat de anderen misschien wel bij de graftomben waren aangekomen, terwijl hij aan het zwemmen was en zonder mij verder gegaan. Dat zou me niks verbazen. Dus kleedde hij zich haastig aan en rende zo hard terug dat hij alweer helemaal heet en dorstig was toen hij aankwam, zodat er niets meer over was van de koelte van het zwemmen. Zoals meestal als je alleen bent en ergens op wacht, leek deze dag wel 100 uur te duren. Hij had natuurlijk genoeg om over na te denken, maar als je zo in je eentje zit en alleen maar nadenkt, nou dan schiet de tijd niet erg op. Hij dacht veel na over de Narniërs en vooral over Corin. Hij vroeg zich af wat er gebeurd was toen ze ontdekt hadden dat de jongen die op de sofa had gelegen en al hun geheime plannen had gehoord, Corin helemaal niet was. Hij vond het niet zo'n leuk idee dat al die aardige lui nu misschien dachten dat hij een verrader was. Maar toen de zon heel, heel langzaam omhoog klom aan de hemel en toen weer heel, heel langzaam naar beneden begon te zakken in het westen en er niemand kwam opdagen en er helemaal niets gebeurde, begon hij zich steeds meer zorgen te maken. En nu besefte hij natuurlijk pas dat toen ze afspraken dat ze bij de graftombe op elkaar zouden wachten, niemand iets gezegd had over hoe lang. Hij kon hier toch niet de rest van zijn leven blijven wachten? En over een poosje zou het opnieuw donker worden en dan zou het weer net zo nacht worden als de afgelopen nacht. Allerlei verschillende plannen spookten door zijn hoofd, het ene al slechter dan het andere. En tenslotte koos hij het allerslechtste van allemaal. Hij besloot te wachten tot het donker was en dan terug te gaan naar de rivier en zoveel meloenen te stelen als hij dragen kon, om dan in zijn eentje op weg te gaan naar de berg Pier, in de richting van de streep die hij die morgen in het zand had getrokken. Het was een krankzinnig idee en als hij over de woestijnreizen net zoveel boeken had gelezen als jij, dan zou het nooit in zijn hoofd gekomen zijn. Maar Shasta had nog nooit een boek gelezen. Maar voordat de zon onderging, gebeurde er eindelijk iets. Shasta zat in de schaduw van een van de graftomben toen hij opkeek en twee paarden op zich af zag komen. Oh, toen maakte zijn hart een sprong van blijdschap, want hij zag dat het Brie en Winne waren. Maar meteen daarna zonk zijn hart weer terug in zijn schoenen. Van de ravens was geen spoor te bekennen. De paarden werden meegevoerd door een vreemde man. Een gewapende man in tamelijk mooie kleren. Zoiets als de hoogste slaaf bij een belangrijke familie droeg. Brie en Winne zagen er niet meer als pakpaarden uit, maar ze waren gezadeld en opgetuigd. Wat had dat allemaal te betekenen? Ah, het is vast een valstrik, dacht Shasta. Iemand heeft de ravens gevangen genomen. En misschien hebben ze haar wel gemarteld en heeft ze alles verteld. Ze willen zeker dat ik tevoorschijn spring en naar ze toe kom rennen en tegen Brie begin te praten. En dan nemen ze mij ook gevangen. Maar ja, als ik het niet doe, dan mis ik misschien mijn enige kans om weer met de anderen samen te komen. Oh, als ik maar wist wat er precies gebeurd was. En hij dook weg achter de graftombe. Telkens gluurde hij even om het hoekje en aldoor vroeg hij zich af welke van die beide mogelijkheden het minst gevaarlijk zou zijn.